van de wind. Er is dan een gezinsdienst met medewerking van de kinderen van basisschool De Rank uit Kerkwijk. En 's avonds dominee Van Zetten. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk en de derde is bestemd voor het onderhoudsfonds. Volgende week, zondagmorgen, is de diaconiecollecte bestemd voor het project Bartimaeus van de school in verband met de gezinsdienst. En volgende week, zondagavond, is de diaconiecollecte bestemd voor Israël Zondag voor het project Geen kind mag honger lijden. Dit is onderdeel van project 1027, programma van de GZB. De voorzang vanavond is uit Psalm 141, het tweede vers. Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 130. We zingen de versen 1 en 2. We komen in deze psalm ook de drie stukken, zoals die genoemd worden, tegen. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. De dankbaarheid om de Heere kinderlijk te vrezen. En wij zingen dus van Psalm 130, vers 1. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. En vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 71, het 17e vers. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, vers 17. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, doen wij belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het lezen van het woord van God. Grote God, trouwe Vader, we willen tot u komen in ons gebed met dankzegging voor uw goedheid, voor uw geduld en genade, het lofprijzing van uw naam, vanwege het evangelie van uw Zoon, vanwege de rijkdom van uw woord en van uw genade. Maar we komen ook in het gebed tot u om u te bidden om uw Heilige Geest. Wanneer we de Bijbel lezen, maar ook als we luisteren naar de verkondiging van het woord, ja, voor heel deze dienst, maar toch zeker in het luisteren en horen van uw woord, dat u zelf met uw Heilige Geest die woorden ook in ons hart legt. Dat u ons het licht geeft om ze te begrijpen, inzicht te krijgen in de dingen die nodig zijn, om u te kennen en te dienen, om de weg van het leven te gaan, om behouden te worden. Maar ook het licht en de kracht van uw Heilige Geest, dat u ons door uw woord ook zo trekt en nabij bent, ons vermaant en vertroost, ons herschept, dat we vervuld mogen zijn van u. Ja, dat Christus in ons zal leven. Dat hebben wij niet in onszelf, dat hebben wij ook niet in onze vingers. Heere, maar daarin hebben we u nodig. En daarin bidden we ook voor vanavond. Wilt u ons bedouwen met de rijke stromen van uw geest. U hebt uw Heilige Geest gezonden. Het is Christus die overwonnen heeft. Die zijn bloed gaf op Golgotha. Die is opgestaan uit de dood aan uw rechterhand. Die ook de Heilige Geest zendt. En u hebt gezegd dat u uw kerk trouw zult blijven. En heren, wij zijn het zelf niet waardig. We kunnen niet bouwen op eigen verdiensten. Maar we pleiten op die belofte. Wilt u ook vanavond ons nabij zijn? En geven dat we zo een gezegende dienst ontvangen voor ieders heil. En ook tot eer van uw naam. Dat u in ons werkt. Dat we zo ook aan u verbonden zijn. Voor het eerst misschien luisteren echt met geloof en met het aanvaarden van wet en evangelie. Of opnieuw of bij verdieping. Geef daarin ook ieder wat we nodig hebben in onze geestelijke omstandigheden. En dan bidden wij ook dat u ons, heren, daarin verder leidt. Wanneer het gaat over de kennis van onze ellende onder andere, dan is dat voor onze natuur niet aangenaam. Maar u geeft het ons voor ons heil, opdat wij daardoor ook uw genade zouden kennen. Opdat het tot ons welzijn zal dienen voor tijd en eeuwigheid. En wilt u ook daarin ons dan nabij zijn. We bidden dat u zo uw gemeente ook uitbreidt. Hier en op andere plaatsen. Dat mensen worden gebracht tot geloof. Dat ze het evangelie van de Heer Jezus Christus zullen te horen krijgen. En dan ook zo of zo opnieuw. Dat hun harten ervoor open gaan en mensen u leren zoeken, het hart en ziel, en hun vreugde vinden in uw genade en in uw belofte, ook van het eeuwig heerlijk koninkrijk, dat u zult komen, dat de vrede en recht zal aanbreken, dat de werken van de duivel worden afgebroken, dat u alle dingen nieuw maakt en alles zal schitteren tot uw eer. Mogen we daar ook naar uitzien. En leven in die verwachting, daardoor bemoedigd worden. En Heere, zo ook mensen van de hoop zijn, van de levende hoop op God. Wij bidden u dat u geeft dat de kerk in Nederland ook dat getuigenis mag uitdragen. In alles wat er zo kan spelen aan ongeloof, aan allerlei vragen en noden. Mensen die zich zorgen maken over veel dingen, die boos zijn. Mensen die hun weg zoeken of u verlaten hebben. Heren, maar al in al die verscheidenheid van ongeloof en van zoeken en van noden en angsten. Dat de kerk toch de boodschap van de hoop mag laten klinken en uitstralen in hun leven. Leer ons dat en help ons daarin. Laat uw koninkrijk zich uitbreiden ook onder alle volken. Onder Israël, onder de heidenvolken. Zodat uw naam wordt verkondigd en mensen tot bekering komen en u gaan belijden en dienen. Hoor ons gebed, vergeef ons de ongerechtigheden en zie ons aan in Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel twee gedeeltes in het Nieuwe Testament lezen. De eerste plaats uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 18, vers 9 tot en met 14. Vervolgens in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 20. Lucas 18 en Romeinen 3. We lezen het woord van God in Lucas 18, versen 9 tot en met 14, als volgt. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren, dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mens, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover is Lucas 18. Straks bij het begin van de preek kan het ook goed zijn om juist dit gedeelte er nog wat bij te houden uit Lucas 18. We gaan nu ook een gedeelte lezen uit Romeinen 3. Romeinen 3, de versen 1 tot en met 20. Daar luidt het woord van God als volgt. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen. Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt, de verdoemenis van hen is rechtvaardig. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. En daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We zullen vanavond de prediking aan de hand van de catechismus vervolgen. En aan de orde is zondag 2 en ook nog de tweede vraag uit zondag 1. Dus de vragen 2, 3, 4 en 5 uit de catechismus die we nu lezen. Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en te sterven? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Ten derde, hoe ik God voor zijn verlossing dankbaar zal zijn. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. Wat eist Gods wet van ons? Dat leert Christus ons in een hoofdsom. Gij zult God uw Heere lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt u zich aan dit alles volkomen houden? Nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover uit de catechismus. Drie punten in de preek. Ten eerste wat wij moeten weten. Ten tweede hoe wij het kunnen weten. En ten derde wie het ons laat weten. Dus wat wij moeten weten, hoe wij het kunnen weten en wie het ons laat weten. We gaan nu zingen van Psalm 51, vers 2 en 3. Uit deze psalm werd ook nog geciteerd in Romeinen 3. En wij zingen Psalm 51, vers 2, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook vers 3, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Blijkbaar, gemeente, kun je jezelf enorm vergissen in hoe je verhouding is met God. Je denkt dat het goed zit, terwijl je bidt, je bent in Gods huis en je voelt je dankbaar, maar blijkbaar kan een mens zich daar vreselijk in vergissen. Kijk maar naar die ene tempelganger uit Lucas 18. De Heere die vertelt deze gelijkenis, zo lazen we in vers 9, met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig zijn. En daarvan is de fariseer uit de gelijkenis dan natuurlijk het voorbeeld. Iemand die denkt dat het goed zit. Hij is er echt van overtuigd. Je relatie met God, die is gewoon in orde. Niks om je zorgen over te maken. De fariseer doet zijn plicht. En hij geeft God de eer. Hij staat aan de goede kant. Maar hij vergist zich. Vindt u dat niet schokkend? Met deze gelijkenis zegt Jezus hen: nee hoor, u hebt het mis. Het zit niet goed. Die fariseer uit die gelijkenis, die krijgt van God geen gelijk. De ander, een tollenaar, die gaat gerechtvaardigd terug naar huis. Maar de man die van zichzelf dacht rechtvaardig te zijn, die niet. De Heere God is het er niet mee eens. De Heere God die zag die fariseer komen en hoorde hem danken. Nee, dit krijgt zijn goedkeuring niet. Zo groot is het verschil tussen de ene en de andere kerkganger. Wie zichzelf vernedert, want dat is de conclusie uit dat stukje. Wie zichzelf vernedert, die vindt genade. Het is in orde. Maar wie zichzelf verhoogt, wie zichzelf rechtvaardig acht, die wordt door God veroordeeld. Vernederd, zegt vers 14. Leeg, weggestuurd. Dat je toch zo blind kunt zijn. En wie zichzelf kent als zondaar, die heeft gelijk. In Gods ogen was die fariseer het ook een zondaar. Alleen hij zag het niet. Hij wilde het niet erkennen. Maar het is wel waar, zoals Romeinen 3 ons leert, er is niemand rechtvaardig. Ze zijn allen afgedwaald. Heel de wereld is doemwaardig voor God. En nu zullen wij, gemeente, al gauw denken: ik ben geen fariseer. Want ja, die fariseërs die hebben toch wel een heel slechte naam gekregen. Zo in de geschiedenis van de kerk en in de uitleg van de Bijbel. Nee, zo ben ik niet. Zo hoogmoedig. Of is dat nou net datgene waarin je je kunt vergissen? Zo ben ik gelukkig niet. Het hele probleem van die fariseërs was dat ze gezond waren. Dat ze zichzelf gezond voelden. Niks aan de hand. En die gezond zijn, hebben de arts niet nodig, zei Jezus op een andere keer. Mensen weten niet hoe ziek ze zijn. hoe groot hun zonden en ellende zijn. Ze willen daar niet aan. En daarom blijven ze dus buitenstaanders. En blijven ze in hun zonde niet gerechtvaardigd en krijgen ze ook geen deel aan Christus. Die enige troost van zondag 1, die gaat aan hen voorbij. Zolang dat niet verandert, zolang wij niet ontdekken hoe groot onze ellende is. Dat we niet rechtvaardig zijn, maar goddeloos. Ja, het was een prachtige inleiding. De vorige keer over de catechismus, dat eerste antwoord. Dat was een heerlijke samenvatting waarom het een christen zo gelukkig is. Mijn troost en mijn zekerheid, dat is dat ik Jezus toebehoor. Dat Hij mijn zaligmaker is. De zaligmaker die mij verlost en die mij bewaart en die mij herschept. Prachtig. Daarom is een christen zo gelukkig. Omdat ik bij Jezus hoor. En wat hebt u daarvoor nodig? Zo gaat de catechismus verder. Om met dat houvast, om deze troost zalig te leven en te sterven. Wat moet je daarvoor weten? Ja, dat is toch maar één ding. Of niet? Ja, zo kunnen wij dat zeker zeggen. Eén ding is nodig. Dat onze zonden vergeven zijn. Dat ik verlost ben van het oordeel. Dat ik verzoend ben met God. Dat ik zijn kind ben geworden. Dat ik door het geloof ben ingelijfd in Christus. Ja, je kunt het dus op heel veel manieren zeggen. Zoals ik dat nu doe. Terwijl het eigenlijk toch één zaak is. Het is eigenlijk één geheel. Eén ding nodig. Die ene beslissende verandering. Die allesomvattende genade van Gods liefde. Wat is er echt noodzakelijk om te weten? Ja, de catechismus die leert ons dat zijn drie stukken. We kunnen het zien als één geheel, maar toch zitten daar wel drie noodzakelijke punten in. Namelijk te weten van ellende, verlossing en dankbaarheid. We kunnen daar niet één van missen. We kijken vanavond nog wat beter naar die drie stukken, zoals dat heet. Ze staan opgesomd bij vraag 2. En als we dan even dat tweede nemen, is dat niet genoeg? Wanneer ik maar weet hoe ik van al mijn zonde en ellende word verlost, kan dat niet gewoon het enige zijn? Het enige dat nodig is. Dat ik weet hoe ik van mijn zonde word verlost. En dan ook nog die volgorde. Hoe moeten we dat zien? Nou, daar zijn in de geschiedenis al heel wat woorden aan gewijd. Het leek ook vaak wel een soort schema. Met drie stappen. En dat je dan in de bekering die stappen één voor één zou moeten nemen. Misschien vooral de oudere generaties, die daar wel mee hebben geworsteld. Heb ik wel genoeg van dat eerste, heb ik wel genoeg van die ellendekennis om te mogen geloven in het tweede, in die verlossing? Of ben ik daar nog niet aan toe? Ja, dan, als je het zo bekijkt, dan werd dat beleefd als drie fasen. Eerst ervaar je dan een tijd lang je schuld voor God, een donkere tijd, voordat je genade kunt krijgen, alsof het een voorwaarde is, alsof het een soort aanloop is, maar in de praktijk wordt het dan wel vaak beleefd als een obstakel. Hoe kom je nu ook verder? En terecht is er ook wel voor gewaarschuwd. Maak er nou geen bekeringsschema van. Alsof je eerst door dat moeilijke voorstadium heen moet. En dat je dat ook diep genoeg moet doorleefd hebben. En wanneer is het dan diep genoeg? Nee, daarom is ook terecht wel gezegd. Zie het maar liever als drie aspecten van het geloof. Als drie kanten die zich steeds meer verdiepen. Ellende, verlossing, dankbaarheid. In hun samenhang ga je ze alle drie meer en meer beleven. Zie ze als telkens terugkerende akkoorden in je omgang met God. Ja, vandaag de dag lijkt er eigenlijk iets anders te zijn met deze drieslag. Zoals ik zei, misschien zo in het algemeen worstelden de mensen eerder met de vraag of ze hun zonden al diep genoeg beleefden, alsof je daar de genade dan mee kon verdienen. Nu kom je meer een ander geestelijk klimaat tegen. En daarin lijkt het wel alsof die kennis van je ellende niet nodig is. Nee, daar hoeven we niet meer over te weten. Dat is voorbij. In elk geval, wanneer je christen bent, als je in Jezus gelooft, waarom moet ik dan nog weten hoe groot mijn ellende is? Ja, zo komt eigenlijk die voorstelling van drie fasen terug. Je laat steeds een station achter je. En al bleef men eerder misschien bij dat eerste staan, bij de ellende, nu ziet men zichzelf vaak in dat derde stuk. In de dankbaarheid. Maar nee, zo werkt dat niet op de leerschool van de Heilige Geest. Het zijn niet drie stopplaatsen waar je slechts één keer langskomt. Het zijn drie elementen van het ware geloof. Het zijn terugkerende akkoorden in de omgang met God. Ja, dat we onze ellende moeten kennen, dat werd duidelijk aan het begin van de preek. In Lucas 18 gaat alleen de zondaar gerechtvaardigd naar huis. Want dat we onze nood, onze diepe nood gaan zien, dat we onszelf ook schuldig weten, dat brengt berouw. Dat maakt ons nederig. Dat doet ons Christus nodig hebben. En daar schenkt God genade. Zo neemt Hij de zondaar aan. In zekere zin draait het wel om dat tweede. Draait het om de verlossing. Maar daarvoor is het eerste nodig dat ik op mijn plaats word gezet in mijn onwaardigheid. En zo leer ik de Heer Jezus dan als mijn verlosser omarmen. Zo krijgt de vreugde van de verlossing ook echt mijn hart. Uit die plaats van onwaardigheid. In zekere zin draait het om het tweede, om de verlossing. En kun je zeggen, en het gaat om het derde stuk, om de dankbaarheid. Dat is het grote doel, dat ik God lief heb. Dat is meer het einddoel. Dat ik met een diepe verwondering de Heere God weer zal eren. Drie dingen dus, die u echt moet weten. En die op de leerschool van de Heilige Geest verdieping krijgen. Ook dat eerste is voor Gods kinderen geen gepasseerd station. En als het in de preek aan de orde komt, is dat echt niet alleen voor onbekeerde mensen. Dat blijft nuttig voor het geestelijk leven. Dat is echt nodig voor onze omgang met God. Dat ik opnieuw ontdek wie ik nu ben. En dat ik zal inzien hoe diep verdorven ik ben als Adams kind. Neem Paulus, als apostel, na zijn bekering. Hij noemt zichzelf in 1 Korinthe 15, de minste van de apostelen. En dan in Efeze 3 drukt hij zich nog wat sterker uit. Ik ben de allerminste van de heiligen. En in 1 Timotheus 1 noemt hij zichzelf de voornaamste van de zondaren. En dat is heus geen vrome praat. Dat is voor hem doorleefde zelfkennis. En daardoor klinkt zijn loflied op de genade zo krachtig en zuiver, omdat hij zichzelf kent. Ja, dat de mens op zijn zonde wordt gewezen, dat is nodig om ons wakker te schudden. Om ons behoeftig te maken naar de genade, dat we vragend zullen zijn om Christus, wanneer ik die vergeving dan ook mag kennen en wanneer ik zekerheid heb over de vrede door het bloed van Christus. Ja, dan voer ik als christen nog wel die strijd, blijvend de strijd tegen mijn oude ego. En moet ik ook ontdekken hoeveel onkruid er nog woekert in mijn hart. Zodat ik dat ontdek en dat mijn vleeselijke trots nog verder zal afsterven. Dat ik kleiner word in eigen oog en dat Christus groter wordt onder grondelijke liefde. Dat Hij omziet naar deze zondaar. Zeg nou gemeente, als dat de uitkomst is, dat Christus groter wordt, dat je meer verwondering krijgt over zijn liefde. Als dat de uitkomst is, dan is het toch niet erg. Dan mag de wet u toch wel aanklagen. En dan mag de Heilige Geest u laten zien wie u bent. Als u dan daardoor gaat zeggen, met mij is het niets. Ik ben zo'n hopeloze zondaar. Maar dat werk van Christus, dat is zo wijd. Het werk van Christus, dat is zo rijk en zo overvloedig, dat er ook voor mij genade is. En ook voor mij eeuwig leven. Ik zal roemen in het kruis alleen. Des te duidelijker. Gods geest mij laat zien hoe arm ik ben. Hoe vleeselijk, hoe traag, hoe nalatig. Des te meer ruimte komt er voor Christus. Des te meer waardering krijg ik voor zijn genade. Des te groter dankbaarheid. Voor zijn verlossing. En daar ging het toch om. Dankbaarheid. Eerst wat wij moeten weten. Zo stonden we stil bij die drie aspecten van het geloof. Ten tweede hoe wij het kunnen weten. In de Heidelbergse catechismus, ja, wordt eerst de kennis van onze ellende besproken. Nou, aan de ene kant kan iedereen wel weten hoeveel ellende er is. Deze wereld is toch een poel van armoede en van onrecht en van verdriet. Het ene probleem na het andere probleem dient zich aan. Als je zoekt hoe groot de ellende is, dan is dat zo te vinden in de wereld. Ook een gevoel van falen onder de mensen is best heel breed. Veel mensen beseffen wel dat ze tekortschieten. Of hun geweten spreekt. Het onbehagelijke gevoel van falen. En je kunt er ook wel mee worstelen en daar wil je van afkomen. Betekent dat dan dat wij onze ellende allemaal wel kennen? Nou, we voelen er wel iets van aan. Het maakt sommige mensen ook wel onrustig. Dat het toch niet goed zit. Maar iets anders is nog om het ook te beleven als schuld voor God. En zover moet het wel komen. Als de kern van de zaak. Dat het schuld is voor God. Ik heb met God gebroken en ik heb mijn schepper, die goede God, die heb ik kwaad gedaan. En dat weten we niet zomaar. En wat nu mijn zonde is tegenover de Heere, wat er mis is in de verhouding met God, daar zijn we van nature blind voor. We zien het probleem. En om dat aan u en aan mij te laten weten, gebruikt God de wet. Hij gebruikt zijn heilige geboden. Hij eist gehoorzaamheid. Hij wil dat we hem vertrouwen, dat we hem eren. Die wet, die klaagt ons aan. Dus hoe leer ik mijn zonde kennen? Nou, niet door jezelf te vergelijken met anderen. Ja, dan vind je altijd wel iemand die het beter doet voor het oog. En je vindt ook altijd iemand die het slechter doet. Ook niet door steeds met jezelf bezig te zijn. Het antwoord van onze belijdenis luidt van hoe leer ik dat nou? Nou, dat leer ik uit de wet van God. Zo kunt u het weten. Door te luisteren naar de wet. Echt te luisteren. Wat zegt God mij? Wat eist hij van mij? Welke aanklacht hoor ik? Tegen mijn hart, tegen mijn leven. En buig daar ook onder. Want het is juist ons probleem en ook onze zonde dat wij geen zondaar willen zijn. Dat zit eigenlijk het meest in de weg. Dat we er liever niet van willen horen. Dat we niet willen capituleren. Waarom niet? Omdat we verstrikt zitten in onze eigen liefde. We willen geloven in onszelf. We willen onszelf niet verliezen. En die onwil, dat is de opstand tegen God. Dat is de aanklacht ook van zijn wet. En dan komt het erop aan dat u dat aanvaardt. Die aanklacht van God. Dat u zult instemmen met de beschuldiging uit het woord van God. Heere, u hebt gelijk. Daar gaat het om. Daar komt het op aan. Heere, uw oordeel is rechtvaardig. Zoals Psalm 51 zegt. U bent heilig. U bent zuiver. Wanneer u recht spreekt. Dat deed die tollenaar. Ik ben de zondaar. En dat is geloof. Geloof dat ik de aanklacht aanvaard. Dat ik God gelijk geef. Als hij mij beschuldigt. Het is zijn woord. En dat is waar. Dat moet ik beamen. Ja, zo je zonde belijden, dat is geloof. Dat is niet het complete geloof. Geloven is meer. In geloven zit ook hoop. Geloven richt zich ook op Christus. Vertrouwen op God. Maar dat je zo je zonde erkent, dat is ook iets van geloof. Dat is er een wezenlijk deel van. Het is niet alleen maar een voorstadium. Het mag samengaan met het zien op Christus. Wanneer je ontdekt hoe groot je ellende is, dat je ook direct daarbij naar Christus kijkt. Dat je je vertrouwen op hem stelt. Dat je hart zich aan hem vastklampt, aan het kruis van Golgotha. Wees mij genadig, mij de zondaar. Mag echt wel gelijk. En wie zijn zonde belijdt, die ontvangt genade. Wie als een goddeloze vlucht tot Christus, die kan vrijspraak krijgen. Ja, die krijgt het. Die krijgt vrijspraak en vrede van God. Vanuit de wet leren onze ellende kennen. Wat eist God dan in zijn wet? Gaat het om allemaal dingetjes die ik wel gedaan heb, niet gedaan heb? Is dat eigenlijk een hele serie van regels waar ik me nauwgezet aan moet houden? Nou, vraag 4 benadert het anders. Vraag 4 stoot door naar de kern. De hoofdsom van de wet, dat is de liefde voor God. En de liefde voor de naast. God eist van u dat u hem lief zult hebben. Liefde met alles wat in u is. Met hart en ziel. Verstand en kracht. Gods wil is evenzeer dat u uw naaste zult lief hebben als uzelf. En daar zit alles aan vast. Wat doe je dan? Wanneer je dit hoort? Iedere zondagochtend dat dubbele gebod van de liefde, hoor je het als een opdracht? God lief hebben? Nou, ik zal van de week mijn best weer doen. de mensen om je heen lief hebben. Hoor je het als een opdracht? Probeer je goed voor hen te zijn? Is dat zo een grote opdracht om ons aan het werk te zetten? Zal dat echt de bedoeling van God zijn? Nou, hier staat die samenvatting in het kader van vraag 3. Namelijk als een middel om onze ellende te kennen. Het is een spiegel. En met dat doel klinkt ook de samenvatting. God liefhebben met heel mijn hart. En ook mijn naaste zo liefhebben als mezelf. Als een spiegel. Nee, dat doe ik niet. Ik kan het niet meer. Telkens blijkt dat ik me er niet aan houd. Die conclusie trekken we bij vraag 5. Zo groot is mijn ellende, zo erg is het gesteld dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. Niet hem liefhebben met heel mijn hart. Niet mijn medemens liefhebben, maar geneigd hen te haten. Nou ja, haten. Wij bedoelen met dat woord vaak zo'n felle emotie van afkeer. Een fel gevoel, haat. In het Bijbelse taalgebruik is de betekenis veel breder. Dan is het een niet liefhebben. Een niet bovenaan plaats. Je stelt God en je naaste op het tweede plan. Dus als wij moeten kiezen, zo zou je dat hier kunnen uitleggen. Als wij moeten kiezen, dan zijn we van nature geneigd niet voor God te kiezen, niet voor de naaste te kiezen. Als het erop aankomt, dan schuiven ze opzij en dan kiezen wij voor onszelf. Dat is de ernst van de zonde. Ik wil zelf God zijn. Mijn ego krijgt voorrang. En zo kwetsen we de Heer in zijn liefde. Zo beledig ik hem in zijn eer. En in zijn woord laat God ons zijn wil zien, hoe een mens naar zijn beeld zou moeten zijn, een mens die oprecht is en volkomen in de liefde. Hoe is dat? Ja, kijk naar Jezus. Hij is het. Oprecht en volkomen in de liefde. Of lees de bergreden. Of spel ieder woord uit 1 Korinthe 13. Loop de vrucht van de Heilige Geest nog eens na. Dat is de wil van God. Daar zie je wat Gods wet van ons vraagt. Een spiegel. En we komen er schuldig onderuit. Wat wij moeten weten, dat hebben we eerst bekeken. Ten tweede, hoe wij het kunnen weten. Ten derde, wie het ons laat weten. Alles wat wij moeten weten om godvruchtig te leven en om getroost te sterven, dat is te vinden in de Heilige Schrift. Het is de stem van de wet. Het is de jubel van het evangelie. Het is het licht op ons levenspad. Het komt uit de Bijbel allemaal naar ons toe. God zelf spreekt het tot ons. Hij houdt ons die spiegel voor, zijn wet, die mij aanklaagt in mijn geweten. God zelf openbaart zijn toren over de goddeloosheid. Wie is dat? Ja, God, de Heilige, de Schepper en Rechter. Die God is het die het ons laat weten. Het antwoord op vraag 4 maakt het iets specifieker. Dat woord, dat komt in Christus naar ons toe. God had al vaak gesproken. Door de wet en de profeet. Maar op het laatst sprak hij door de Zoon. En Jezus Christus leert ons wat Gods wet van ons eist. Inderdaad ontdekkend, scherp, diep. Het is een pijnlijke confrontatie met onszelf. Maar toch, het is Jezus. Dat mogen we toch wel bedenken. En hij is gekomen om zijn volk zalig te maken. En hij toont zijn ontferming en hij toont zijn genade voor verloren. Die Heer, die mij leert wat de wet van God eist, mij op mijn zonde wijst, diezelfde Heer, Ja, die kan mijn zonde ook vergeven. En zouden we het dan van hem niet aannemen wanneer hij spreekt over mijn ellende en mijn verdorvenheid en hoe diep ik in de schuld sta bij God? Kunt u dat juist dan niet van hem, van de Heere Jezus, ook wel aanvaarden? Het is Christus. En daarom is er hoop op genade. Schuldbesef hoeft ons niet wanhopig te maken. Kijk maar, het is Christus. En hij heeft uw zaligheid op het oog. Ook wanneer hij u de wet leert, als hij je zonde aanwijst. Als hij diep in mijn vlees snijdt, dat het pijn kan doen, dat je ervan schrikt. Hij weet hoe diep hij moet gaan. Ik moet niet alleen weten dat ik in het algemeen zondaar ben. Dat ik een paar zonden kan noemen. Er staat, ik moet weten hoe groot mijn zonde is. Hoe groot mijn ellende is. Ja, dan denk ik, kan dat wel? Kunnen wij dat weten? Kunnen we dat ooit bevatten? Nou, begrijp dat niet verkeerd. Het geeft geen maat voor hoe zwaar je eronder gebukt gaat. Het is geen maat hoeveel pijn je ervan moet hebben of welke angsten je zou moeten doorstaan. Dat is een misverstand. De Heere wil ons wel leren hoe ernstig het is. Dat ik met lege handen sta. En dat ik al mijn eigen gerechtigheid kwijtraak. Dat ik me niet langer vasthoud aan iets van mezelf. Maar dat ik helemaal word teruggeworpen op God. Dat ik word teruggeworpen op zijn belofte. Ja, op Jezus Christus, de volkomen heiland. Want we zijn geneigd om onszelf overeind te houden. En we denken dat we iets goeds moeten ondernemen en meenemen om in God in een goed blaadje te komen. Nou, die wortels in de bodem van onze oude natuur, die komt de Heer met zijn geest afsnijden. Dat ik mijn houvast in alles buiten God verlies, dat ik moet vallen. Dat ik moet neervallen voor hem. Neervallen bij het kruis. Ja, wij mogen ons laten vallen. Op de rots, op Christus. En daar wil de wet ons naartoe drijven. Zo is die zonde kennelijk ook geen verstandelijk lesje, maar existentieel, dat raakt je, dat brengt je in beweging. De Heilige Geest die overtuigt de zondaar met het doel dat hij tot Christus gaat. Bij hem vind ik die enige troost. In leven en sterven. En daar is het de Heer om te doen. Wanneer hij met ons spreekt over de zonde. Dat ik verlegen zal zijn. Ook opnieuw om verzoening. En dat ik met een behoeftig geloof Christus aangrijp. Dat ik hem zal leren kennen. Hem zal liefhebben. Hem zal verheerlijken. Zondag 2. Ja, dat schetst een somber beeld. Van de mens. Vanavond hebben we erbij stilgestaan. Maar let u tot slot in antwoord 5 nog even op dat van nature. Dat staat erbij. Wat er hier allemaal wordt gezegd, dat is van nature. Zo is het met Adams kinderen, zoals wij worden geboren. Maar er is ook iets anders. Dat mogen we al proeven in deze woorden. Er is ook iets anders dan ik van nature. Er is iets beters. Er is ook een nieuw leven. Er is een tweede geboorte. Er is de herschepping tot een nieuwe mens in Christus. Want die grote troost uit zondag 1 heeft betrekking op de mens van zondag 2. Een somber beeld. Een schuldige mens. Van nature geneigd om God en de naaste te haten. Over die mens gaat het ook in zondag 1. Voor die mens is er verlossing door het bloed van Christus. Voor die mens is er de kracht van de Heilige Geest om hem nieuw te maken. In de omgang met Christus ontdekken wij steeds meer van onze verlorenheid. Hoe erg het is gesteld met mij voor God. En toch die troost die blijft staan. Door het geloof ben ik rechtvaardig. Ik heb kracht. Christus. Hij is mijn troost. En door Christus mag ik nochtans zeker zijn van eeuwig leven. Bent u ook een leerling op die school van genade? Leer uzelf kennen. Leer de Heer Jezus kennen. En zoek ook de verdieping in die drievoudige geloofskennis. Want de slotsom zal zijn dat u dan zult roemen in genade alleen, tot eer van God. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 51. Nu zingen we vers 4 en vers 7, ook over de vreugde die bij God wordt gevonden en het getuigenis daarvan. Psalm 51, vers 4 en vers 7. Laten wij danken en bidden. Grote God, u de God van Israël, de levende, de eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest. U brengen wij de lof voor uw genade, dat uw reddingswerk ook zo volkomen is. We brengen u de dank dat u ons ook wilt onderwijzen. En daarvoor uw woord en geest geeft. Om ons alles te leren wat wij nodig hebben. Om u te kennen. Om gered te worden. Om u te dienen en groot te maken. Heer, we zeggen u daarvoor dank. We bidden, leid ons zo en onderwijs ons. O Heer Jezus Christus, onze hoogste profeet en leraar. Neem in ieder van ons dan ook op uw leerschool. Opdat we onszelf kennen, ons vernederen voor u. Opdat we u mogen kennen als onze zaligmaker. Opdat ons hart vervuld is van dankbaarheid en lof voor uw genade. En ga zo met ons in ons leven. En sterk ons door uw woord keer op keer. U bidden we, Heer, zie ons aan in de genade van de vergeving. Maar reinig en heilig ons ook door uw Heilige Geest. Zodat wij met de zonde breken. Dat we de vrucht van de Geest dragen van geduld en blijdschap. Van liefde en rechtvaardigheid. Mogen wij zo vernieuwd worden naar het beeld van Christus. We danken u dat er niet alleen die mens is die ik van nature. Maar dat er ook dat nieuwe is door Christus, de nieuwe schepping. En dat we zo ook eerstelingen mogen zijn door het geloof in hem. Van de nieuwe schepping. Van uw volkomen reddingswerk. En de verheerlijking die eeuwig blijft. Ga met ons in deze week. Wilt u ons helpen in alle dingen. Bewaar ons voor de gevaren die er zijn. Geef ieder zo zijn hulp in het dagelijks werk. Geef daarin bescherming. Geef jongeren ook wijsheid en kracht wanneer ze een opleiding volgen. Of wanneer ze werk doen, wilt u hen ook daarin leiden en zegenen. En alles geven ook wat nodig is om daarin verder te kunnen komen. U bidden voor de kerkenraad. Wilt u ook daar wijsheid geven. En wanneer deze week er een vergadering zal plaatsvinden, een kerkenradenvergadering geef. Door uw Heilige Geest, dat we daarin ook u mogen dienen. Geef wijsheid, geef nederigheid. En dat we, Heere, trouw zijn aan uw woord en mogen zien en samen begrijpen wat dient tot opbouw van de gemeente en tot verheerlijking van uw naam. Dat u ook daarin uw genadige zegen geeft. U bidden we ook voor de basisschool hier in Kerkwijk. Wanneer deze week er een themaweek is en ze juist met bepaalde geschiedenissen van de Bijbel bezig zijn rondom een thema, waarop we volgende week ook in de kerkdienst mogen horen uit uw woord, wat u daarover te zeggen hebt, geeft dat ook in die samenwerking van school en kerk en gezin vruchtbaar mag zijn voor de kinderen in hun harten, zodat ze u ook mogen kennen. En dat een krachtig woord is op hun levenspad, wat ze meedragen, wat hen vormt en ook aan u verbindt. Zegen ook de leerkrachten daar en allen die bij de school betrokken zijn. Ook wanneer het gaat over bestuur, de identiteitscommissie, wilt u hen helpen en zegenen. Blijf zo met ons in deze week. Aanvaard onze dank. We bidden deze dingen pleitend op de genade, op het offer van de Heer Jezus Christus. Amen. Tot slot zingen van Psalm 25. Het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, vers 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.